Spuigasten met Janot van Beurden.
Welkom, je luistert weer naar Spuigasten, het politieke radioprogramma van Den Haag FM. Niet gepresenteerd vanuit de Centrale Bibliotheek, maar dit keer vanuit Tribes, de tijdelijke locatie, helemaal versierd in kerstsferen. En tot 12 uur praat ik je bij over de afgelopen politieke week en dat doe ik samen met mijn gasten. Straks om 11:30 heb ik het over Amare. Deze week ging de Raad weer in gesprek over de raadsenquête en dit zorgt voor grote dilemma's. Wie is verantwoordelijk en wie moet de boete voor de gemaakte fouten? Ik heb het er straks over met Rachid Guernouy van Hart voor Den Haag en met Lisa van der Voort van GroenLinks. Maar ik ga het nu eerst hebben over het grote nieuws van deze week, namelijk over het warmtenet in Den Haag. Het plan was om tussen de 45.000 en 60.000 woningen van het gas af te halen en te gaan verwarmen met een duurzaam en grootschalig warmtenet. Maar voorlopig komt er niets van het plan. Ik heb het erover met de verantwoordelijk wethouder Arjen Kapteins. Goedemorgen. Goedemorgen, welkom, fijn dat je er bent. En met raadslid van de VVD Chris van der Helm, fijn dat je er ook bent.
Goedemorgen.
Ja, Arjen, laat ik bij jou beginnen. Was het nou een hele flinke domper deze week toen je erachter kwam dat het toch niet ging lukken?
Ja, zeker is het een flinke
duur,
want
hiermee
loopt... Ik ga de vraag even opnieuw stellen. De schuif stond niet ver genoeg open. Dus was het voor jou een flinke domper deze week toen je daarachter kwam?
Ja, het is een behoorlijke tegenvaller. Hè. We willen als we naar grote stappen zetten in de warmtetransitie. En we hebben ons uiterste best gedaan om te kijken of dit haalbaar was. En ja, uit de berekeningen zou je kunnen zeggen, bleek dat de risico's gewoon te hoog zijn om dit moment deze stap te zetten. Dus ja, daar... Ja, daar baal ik stevig van.
Waar baal je dan het meest van dit hele...
Nou ja, dat ik echt had gehoopt dat we de komende jaren heel concreet aan de slag hadden gekund. Juist in die wijken waar het hardst nodig is. Hè, waar mensen het meest met energiearmoede te maken hebben. Om ze een betaalbaar en duurzaam alternatief aan te kunnen bieden voor de verwarming van hun huizen.
Goed, Chris, dan kijk ik naar jou. Jij hebt al langere tijd kritiek eigenlijk op dat grootschalige warmtenet. Was het voor jou dan juist een opluchting toen je hoorde dat het niet ging lukken?
Zeker, het was een mooie week, want de stad is aan een ramp ontsnapt. Dus ik voel me zeker opgelucht, omdat warmtenetten, en in tegenstelling tot wat mijn buurman zegt, bijzonder duur zijn, veel financiële risico's met zich meebrengen, maar alles behalve betaalbaar zijn. En juist waar deze wethouder de warmtenetten wil aanleggen, in wijken met veel mensen met kwetsbare inwoners, met mensen met een laag inkomen, ja, die opzadelen met een heel duur warmtenet, met dure contracten, is buitengewoon onverstandig. Dus het is heel goed dat dit warmtenet nu niet doorgaat.
Nou hoor ik Arjen Kapteins net zeggen inderdaad van dat warmtenet dat is er ook juist om de mensen te helpen in de wijken die het minder hebben. Dat klinkt dan toch als ook een mooie gedachte, maar...
Dat is ook een hele mooie gedachte, maar dan moet je het wel goed doen. En een warmtenet is niet goed. Een warmtenet is ontzettend duur. En het is op dit moment ook helemaal niet duidelijk wat überhaupt betaalbaar is. En ik hoor wethouder Kapteins al jaren zeggen, een warmtenet is betaalbaar. Maar als ik daarna vraag van, goh, leg dan eens uit, hè, hoeveel zou dat dan ongeveer kosten? Dan krijg ik daar geen antwoord op. En dat is het lastige hieraan. Dat we steeds als raad eigenlijk een beetje in het duister tasten. Terwijl we als raad eigenlijk steeds wel aangeven, joh, dat warmtenet is niet haalbaar, het is niet betaalbaar, het is niet betrouwbaar. Het zijn veel grotere risico's voor de gemeente en voor de afnemers, dus de consument. En eigenlijk is daar nooit onderzoek naar geweest, terwijl het college eigenlijk wel in een soort rijdende trein zat. En wij zochten allemaal naar die noodrem, maar die waren weggehaald. Dus het college denderde gewoon af op de muur. En daar zijn we nu gelukkig dan. Het klinkt heel naar, maar daar zijn we er tegenaan gereden. Gelukkig hebben we op tijd nu gezien dat een warmtenet niet haalbaar is.
Harde woorden.
Ja, maar dat is echt een bijzondere voorstelling van zaken. Nee, we hebben altijd gezegd, ook in samenspraak met de raad, we gaan het stapje voor stapje verder onderzoeken. En we hebben daar een aantal stappen in de voorbereiding voor gedaan. En dat zag er allemaal gunstig uit. En nu hebben we echt het verdiepende onderzoek gedaan. En ik heb altijd gezegd, en ook in de raad, als blijkt uit die verdiepende onderzoeken dat hier onverantwoorde risico's aan zitten, dat we niet kunnen garanderen voor de mensen dat dit een betaalbare oplossing gaat opleveren. Als aan die randvoorwaarden niet kan worden voldaan, dan ben ik de eerste die zegt, we moeten hier niet mee doorgaan.
En dat is nu dus gebeurd.
Dat is precies wat er is gebeurd. Dit is precies helemaal het proces zoals we dat van tevoren met elkaar hadden geschetst. En die go-no-go momenten, die hadden we ingebouwd. En nu is zo'n moment dat we meer informatie hebben, dat we echt kunnen zien hoe het eruit zou kunnen zien. En ja, dan blijkt met name de onzekerheden door de nieuwe wetgeving, maakt dat de risico's op dit moment te groot zijn om de volgende stap te zetten.
Nou, Chris, jij was dus heel kritisch, Arjen Kapteins. Jij hebt juist erop ingezet om te kijken van of het dus wel haalbaar was. Waarom was dit voor jou zo'n belangrijke manier om Den Haag te gaan verwarmen?
Ja, omdat we weten dat collectieve warmtenetten de meest betaalbare duurzame oplossing is voor hele grote delen van de stad.
Maar is dat zo inderdaad? Dat die kosten zo hoog zijn.
Maar er zijn overal, niet alleen in de stad, maar op meerdere plekken in Nederland, waar mensen aan een warmtenet vastzitten, die steen en been klagen, die zeggen: ik betaal veel te veel, ik betaal veel meer dan dat ik betaalde als toen ik een gas- en elektriciteitscontract had. Die mensen zitten nu zwaar in de puree, omdat die vastzitten aan langjarige contracten, vastzitten aan een monopolie, die kunnen niet meer overstappen. Dat zijn grote financiële risico's. En als ik daarnaar vraag, als ik vraag van wat is dan betaalbaar, zit daar nou een financieel risico in voor onze inwoners, dan krijg ik daar geen antwoord op. Omdat het niet bekend is. Dus hoe kan je dan zeggen dat het betaalbaar is?
Er is helemaal niemand hè, in Nederland die kan vertellen hoe de energieprijzen de komende 30 jaar zich gaan ontwikkelen. En wat hier natuurlijk speelt, is dat we in Den Haag en ook in heel Nederland de afgelopen 50 jaar ongeveer gratis gas uit de grond hebben gekregen. Uit Groningen en uit andere delen van Nederland. En dat is nu gewoon gestopt. Dus we moeten ook. Er moeten ook dingen veranderen. Het kan niet meer doorgaan op de manier zoals het ging. En vanuit die context is een collectief warmtesysteem, hè, want dit zijn de delen van de stad waar veel gestapelde bouw is, waar de woningbouwcorporaties ook veel bezit hebben. Ja, daar past het niet en kan het ook niet. En is het ook niet verstandig om van mensen te vragen om individuele oplossingen te gaan zoeken. We kunnen niet. Ja, als je in een appartementencomplex woont, dan gaan we niet 100 warmtepompjes op het balkon zetten. Nee, dan gaan we op zoek naar een oplossing voor het hele gebouw. En daar zijn warmtenetten belangrijk voor.
Nou, toch nog een keer, je noemt net betaalbaar. Wat maakt het dan alsnog een betaalbare optie of een betaalbaar plan, zo'n warmtenet? Wat zorgt ervoor dat betaalbaar is, dat je dat zo noemt?
Omdat in het plaatje wat op zich niet veranderd is. Hè. We willen in Den Haag geothermie gaan ontwikkelen. Dus warmte uit
dat klinkt heel ingewikkeld.
Uit de diepere ondergrond.
Is het ook.
Is het ook. We hebben op dit moment één op de Leiweg. Dat kennen mensen misschien wel. Daar staat dat rode kerkachtige gebouwtje. Dat is een warmte-geothermiebron. Dat is de enige die we
hebben. Eigenlijk heb je twee opties. Het komt of van de industrie af, de rest warmte die wordt gebruikt, of uit de grond.
Ja, of
kort door de bocht.
Er zijn meer opties.
Okay, ja. Maar dit zijn voor Den Haag wel twee belangrijke. En om die warmte uit de grond te kunnen ontwikkelen, daar komt dan in één keer heel veel warmte vrij. Dus dan heb je een net nodig wat die warmte naar heel veel huizen brengt. En dat gaat dan meteen om duizenden huizen. En alleen die bronnen gaan er niet komen als de netten er niet zijn. En om door die kip-ei-discussie te komen, zeg maar, hebben we als gemeente deze onderzoeken gedaan. En zijn we dit pad opgegaan, waarvan nu dus blijkt dat de tijd er gewoon nog even niet rijp voor is.
Nou begrijp ik nog steeds niet helemaal waar dan dus de betaalbaarheid vandaan komt, die net genoemd werd. Want dat is eigenlijk de vraag die er denk ik nu is. Wat zorgt dan voor die betaalbaarheid?
Omdat je een oplossing zoekt voor een hele grote groep mensen. En dat kan je dan dus ook delen door een hele heel grote groep aansluitingen. He, dus wij zijn in die berekening uitgegaan van €2000 wat mensen zelf moeten betalen. Dat is ongeveer de prijs van een nieuwe cv-ketel. In die scenario's die we hebben doorgerekend, was dat een beetje de aanname. Als je dat dan doorrekent, dan blijkt. Ja, met name ook de risico's voor de gemeente en voor de woningbouwcorporaties, die blijken op dit moment te groot.
Is dit dan nog steeds wel het moment om het een betaalbaar plan te noemen? Of moet dat betaalbare plan er nog komen?
Nee, op dit moment zijn warmtenetten op de manier zoals we dat nu aan doen waren niet betaalbaar. En dat is ook precies de reden dat betaalbaarheid is inderdaad enorm belangrijk. Dat is ook precies de reden waarom deze wethouder zegt, we moeten hier nu niet mee doorgaan. Want op dit moment is.
Maar diezelfde wethouder noemt het net wel nog een betaalbaar plan.
Juist. Ja, omdat het op termijn wel de meest betaalbare oplossing is. Alleen op dit moment, en dat heeft heel erg te maken met de nieuwe wetgeving die hier aankomt, met grote onzekerheden in de markt. En als er onzekerheden zijn, dan weten we dat bedrijven daar hoge kosten voor in rekening brengen om die onzekerheden af te dekken. En ook als je kijkt waar bedrijven de risico's gaan neerleggen, hè, bijvoorbeeld dat iedereen dan ook zich zou moeten gaan aansluiten. Daarvan heb ik altijd gezegd daar gaan we niemand toe dwingen. Dus we moeten gewoon zorgen dat daar een aantrekkelijk aanbod komt. Alleen als het puntje bij paaltje komt, dan gaan warmtebedrijven pas instappen als daar een soort van garantie ligt dat er voldoende mensen mee gaan doen. En dat is ook zo'n risico wat dan op het bordje van de gemeente terecht zou komen.
Chris, jij...
Ja, nee, je slaat de spijker op zijn kop met je vragen. En dit is precies wat er nu de afgelopen 3, 4, 5, 6 jaar... want ik ben nu zo'n 6 jaar woordvoerder op dit terrein... gebeurt in de gemeenteraad. Dat de gemeenteraad, en ik zelf als woordvoerder namens de Haagse VVD zeg... kan er worden uitgelegd waarom dit nou een betaalbaar alternatief is. Want in elk stuk... We moeten verduurzamen als stad. Oplossing, warmtenet. Er zijn misschien wel bewoners met een andere alternatief. Nee, warmtenet. Is het niet handig om heel veel woningen te realiseren? Nee, warmtenet. Ik hoor dat al 6 jaar. En dan hoor ik al 6 jaar lang dat het is betaalbaar. Maar als ik daar dan dieper op doorvraag... dan krijg ik alleen maar te horen het is betaalbaar. Ondanks alle bewijzen eigenlijk die we de afgelopen jaren langs hebben zien komen... met allerlei voorbeelden. En nu is het onderzocht en blijkt dat het niet betaalbaar is. En in diezelfde brief waarin de wethouder uitlegt... dat dit niet door kan omdat het te duur is... staat onderaan in die brief. Maar het is nog steeds... een heel betaalbaar alternatief en daarom gaan we door. Alleen dan gaan we nu publieke partijen zoeken.
Maar ligt het dan aan dat het nog steeds zo genoemd wordt?
Het is niet betaalbaar.
Nou, zoals Chris het hier uitlegt, zo gaat het niet. Hè? Want we zetten vooral juist in grootschalige isolatie overal in de stad. Hè? Alle woningen met slechte labels die moeten in 2028 moeten dat betere labels zijn. Daar zetten we op in. We zetten een hele grote deel van de stad. Zijn warmtenetten geen oplossing. Dus daar moeten mensen vooral zonnepanelen op hun dak leggen... en isoleren en warmtepompen aanschaffen.
Dus het is NNN.
Het is NNN. En in het eindplaatje, want we willen naar 2035, 2040... moeten we van het aardgas af zijn... in Den Haag om onze woningen mee te verwarmen. In dat eindplaatje zien we dat dit soort gezamenlijke collectieve oplossingen... nog altijd de best betaalbare oplossing gaan zijn.
Hoe kan je dat nou stellen als je de brief ziet... waaruit gewoon echt wel heel duidelijk blijkt dat het nu niet betaalbaar is? Dus dan kunnen we toch niet blijven volhouden dat het wel een betaalbare oplossing is? Dat is niet zo.
Nee, dat is wel zo, want dat heeft heel erg te maken met de omstandigheden... waar we op dit moment in zitten. Er komt een nieuwe warmtewet aan, die moet in 2025 moet die van kracht worden... En in die warmtewet gaat geregeld worden dat op termijn die warmtenetten niet meer in private handen mogen zijn. Dus dat moet, dat...
Maar begrijp ik daar dan uit dat eigenlijk in de toekomst kan het dus een betaalbare oplossing worden? Maar op dit moment nog niet?
Nee, met de huidige wetgeving en ook gezien dat het Rijk gewoon onvoldoende subsidie hiervoor beschikbaar heeft, kan er nog niet. Want...
Maar is het dan niet ook juist taak dus van het college om gewoon dan die nuance daar ook bij aan te bieden? Dus door te zeggen van nou op dit moment is het dat misschien nog niet, maar in de toekomst wel.
Nou, dat is precies wat het college in deze brief uitlegt. En dat is natuurlijk een best ingewikkeld verhaal. Dus in die brief zitten ook met name een aantal punten waarbij we oproepen, andere partijen oproepen om hier ook over mee te gaan denken. En ook hier ook samen met de gemeente de schouders onder te gaan zetten. En dan denk ik met name aan de Rijksoverheid. Maar ook aan andere publieke diensten. Zoals de provincie, zoals fondsen die er zijn. Zoals de pensioenfondsen of andere investeringsfondsen. We moeten nu met elkaar gaan zoeken naar een manier waarop het wel kan.
Helder. Chris, kritiek hebben is heel makkelijk. Heb je dan ook alternatieven voor als zo'n warmtenet dus niet de juiste optie is?
Nee, maar die zijn er zeker. En daar, wat de VVD betreft gaan we daar nu de komende jaren volbak op door. Denk, stap 1 is eigenlijk twee hele belangrijke. Stap 1 is isoleren. Want wat je niet verstookt, wat je niet gebruikt, dat hoeft ook niet opgewekt.
Nou zeg kapiteins net ook, dat doen wij in ieder geval ook. Het is NNN.
Nou ja, goed, daar mag nog wel een flinke slag bij. En als VVD hebben we daar ook een heel handig instrument voor bedacht, namelijk een rentekorting. Dus veel mensen kunnen toch een isolatie voor het huis niet zomaar betalen. Dat geld kan je lenen bij de overheid, bij de Rijksoverheid. En als Den Haag, dus een uitvinding van de VVD, we geven een rentekorting. Dus dat scheelt je zomaar €2.000 op een lening. Daar zouden we...
Heel even nog naar Chris, inderdaad.
En dat doet ook dit college nog, maar dat is weinig budget voor. Dus dat kan zeker uitgebreid worden. Maar isoleren, dat is echt by far...
Oké, dus punt 1, isoleren.
2 is lokale initiatieven. Er zijn best wel veel groepen bewoners die allerlei ideeën hebben... en ook technieken hebben om bijvoorbeeld kleine delen van een buurt te verwarmen. En zeker in combinatie met een geïsoleerde woning... kan je dat soort bronnen eigenlijk heel goed gebruiken. Alleen, die hebben de afgelopen jaren bij de gemeente aangeklopt... maar hebben daar niet altijd echt gehoor gevonden. Ook omdat de gemeente zwaar inzetten op die warmtenetten. Dus wat als het aan ons ligt als VVD... gaan we veel harder aan de slag met die kleinschalige lokale initiatieven. En dat is eigenlijk nog een derde, is dat je heel veel zelf al kan doen. Ik woon zelf in een portiek met 6 woningen. Dat zijn er heel veel van in Den Haag, ook in de wijk waar misschien wel warmtenet zou moeten worden. En daar kan je hele kleine bronnetjes, een soort grote warmtepompen, zelfs onder de straat aanleggen.
Oké, want ik hoor nu inderdaad eigenlijk 3 punten. Bij dat derde punt zit er dan eigenlijk nog wel zo'n soort duurzame optie bij. Maar want eigenlijk is de grote vraag ook van, we hebben die duurzame energie nodig. Ja, maar met alleen isoleren bereik je dat denk ik ook nog niet.
Nee, maar die lokale initiatieven, dat kan bijvoorbeeld warmte zijn die je onttrekt uit rioolwater. Of warmte die je onttrekt van een groot gebouw uit de omgeving. Of door een grote warmtepomp neer te zetten en die draait op elektriciteit. En elektriciteit kan gewoon duurzaam zijn.
Ik kijk even naar je buurman, die doet de moeite om zich stil te houden.
Ja, als het gaat om dat isoleren, waar we inderdaad volop inzetten, dan is het ook dezelfde Haagse VVD die iedere keer zegt, er mag geen cent gemeentelijk geld naar mensen die in sociale huurwoningen wonen. Want dat moeten woonbouwcorporaties maar zelf uitzoeken.
Ja, maar daar zijn ze ook voor verantwoordelijk.
Dus dat is ook het eerlijke verhaal wat hierbij hoort. Terwijl ik en dit college juist in die wijken waar dit het hardst nodig is, hè, waar de meeste sociale huurwoningen zijn, ja, daar zijn ook daar is de hulp van de gemeente ook het hardst nodig.
Maar dit is wel een nieuw punt. Want ik heb hier al maanden naar gevraagd, gaat het publiek geld, gaat er gemeentegeld naar woningcorporaties?
Ja, er gaat geen gemeentegeld naar woningcorporaties
nee,
toe.
Maar nu lijkt het alsof het wel zo is.
Nee, dat is niet zo. Maar dit is een punt wat de Haagse VVD iedere keer naar voren brengt. Het gebeurt niet, maar het is wel een beetje de tweeslachtigheid waarmee de Haagse VVD naar dit vraagstuk kijkt. Want er zijn hele grote groepen in de stad, hè, die het niet zelf kunnen, die echt hulp van de gemeente nodig hebben. En verder, we zetten ook in op die kleinschalige oplossingen. Daar ben ik helemaal met Chris eens. Alleen, daarmee gaan we niet het tempo halen en de schaal halen die echt nodig is. We hebben op dit moment 1 warmteproject in de stad van bewoners zelf, in de Vruchtenbuurt. Dat is een hartstikke mooi project. Alleen dat gaat ook met vallen en opstaan. Dat ondersteunen we vanuit de gemeente. Alleen in alle andere wijken in de stad hebben we dat nog niet. Dus waar mensen dat willen en kunnen, gaan we dat vooral samen doen. Alleen heel veel mensen hebben ook gewoon meer hulp nodig. Hè. Die willen ook gewoon een oplossing aangedragen krijgen. Die gaan je niet zelf 3 avonden in de week met straat- of wijkgenoten mee aan de slag.
Nou, hoor ik dat.
Daarom zijn die lokale initiatieven zo ontzettend interessant. Dus die kleinschalige lokale initiatieven, dat je er, als je er eigenlijk begint met een paar, dan heb je een soort blauwdruk voor heel veel andere plekken in de wijk. Omdat heel vaak veel woningen hetzelfde zijn, of veel portieken of veel appartementen. Dus je kan op termijn is dat een soort sneeuwbaleffect. Die sneeuwbal die van de berg af rolt en steeds groter wordt.
Nou hoor ik een beetje uit jouw antwoorden, Arjen, dat je nog steeds dus door wil gaan met het kijken naar die warmtenetten, hoe het dan toch wel betaalbaar kan worden. Dat is ook naar de toekomst kijken. Ik las ook inderdaad in bij Omroep West stond er een groot stuk over van, we gaan ook door met het renoveren van die woningcorporatie huizen. Waar in de toekomst hoe dan ook zo'n warmtenet komt. Waarom dan die keuze? Welke garantie is er dat er in de toekomst sowieso komt, wat aanleiding geeft om dus nu door te gaan daarmee?
Nou, omdat als je kijkt in dit deel van de stad, in Zuidwest, in Laak, in Transvaal en in Schilderswijk met name. Ja, daar is zo. Dat zijn zo dichtbevolkte delen van de stad. Daar moet je met elkaar op zoek naar een oplossing. Daar moet je niet aan woningeigenaren zelf vragen om dit op te lossen. Dat past ook niet in de ruimte.
Dat begrijp ik. Maar welke garantie is er dan dat warmtenet, want dat staat ook in dat stuk, dat warmtenet dat er hoe dan ook gaat komen. Dat staat er. Maar welke garantie is er dat er hoe dan ook komt?
Nou, omdat op de langere termijn we hier naartoe moeten werken. En deze route is op dit moment onverstandig. Er komt nieuwe wetgeving aan. Ik roep het Rijk op om daar heel snel mee te komen. En dan kunnen we de tussentijd gebruiken om te kijken hoe we op een andere manier meer publiek. Hè, dus dan moet je denken aan een eigen warmtebedrijf. Dat we als gemeente nog veel meer de regie naar ons toe gaan halen. En waarbij we dat eerst dachten, dat kunnen warmtebedrijven doen. En daar moeten we, en dan wil ik heel graag samen met de gemeenteraad gaan verkennen hoe we dat dan kunnen gaan invullen.
En geeft dan die stap van de overheid en die stap van de gemeenteraad, van het college, geeft dat die garantie dat er hoe dan ook zo'n warmtenet gaat komen in Den Haag?
Nou, de garanties sowieso niet. Hè.
Ik vraag het omdat er hoe dan ook staat.
We lopen als Den Haag hierin voorop. Dus we moeten met elkaar gaan uitvinden hoe we dit op de beste manier kunnen doen. En dat kunnen we als gemeente Den Haag niet alleen. Daar hebben we veel partijen bij nodig. Maar dat is wel de route die we nu op zullen gaan met elkaar.
Hoe kijk jij daarnaar, Chris, dat de wethouder daar op deze manier naar kijkt? Dat hij toch hoopvol blijft over dat warmtenet?
Ja, ik maak me daar zorgen over. Omdat het al zo duidelijk is dat die warmtenetten echt niet betaalbaar zijn. Te veel risico's met zich meebrengen. Het moet worden aangelegd in wijken waar je de meest kwetsbare inwoners hebt. En die dus straks vastzetten, als het aan de wethouder ligt, aan de echt dure contracten waar je niet vanaf kan. En dat is in ieder geval als Haagse VVD kiezen we daar absoluut niet voor. Mm-hmm. En denk ik dat er echt betere alternatieven zijn dan dit.
Goed, het is toch iets waar dus ook de overheid naar kijkt. Dus zo'n warmtenet, dat is iets waar we de komende tijd ons ook op moeten gaan focussen. Daarom wil ik even vooruitkijken. Er zijn eigenlijk nu drie punten die voor de onzekerheid zorgen, waardoor het niet haalbaar is op dit moment. Eentje is, de tarieven voor de opgeleverde warmte zijn nog niet bekend. Wat kan daar bijvoorbeeld, ik kijk naar jou Arjen, wat kan daar aan veranderen waardoor die onzekerheid weggenomen kan worden?
Ja, dat moet allemaal dus in die nieuwe wetgeving geregeld worden. Er is nu nog een koppeling met de prijs van warmte voor warmtenetten met de aardgasprijs, zeg maar. En die koppeling gaat gelukkig losgelaten worden, want warmtenetten zijn juist niet afhankelijk van de aardgasprijs. Die kunnen veel goedkoper. En als die koppeling losgelaten wordt, dan moet de minister van EZK die moet nog aangeven hoe die tarieven dan wel precies berekend kunnen worden.
Dus daar moet je eigenlijk voor naar de overheid kijken, landelijk.
Ja, en zolang dat niet bekend is, zeggen warmtebedrijven nu, we gaan een investering doen voor 30 jaar. Ja, wij gaan nu even uit van het meest ongunstige berekening die er kan zijn. Mm-hmm. En dat betekent dat op dit moment dus ook die prijs nog heel hoog is. Maar als dat verder ingevuld wordt, dan gaat het duidelijker worden en wordt het ook goedkoper.
Helder. Het tweede punt is, aansluiting op het warmtenet is vrijwillig. Daardoor is onbekend hoeveel huishoudens klant worden. Ik las ook iets van ongeveer 70% moet dan klant worden, wil het rendabel zijn. Is er dan kans dat het in de toekomst verplicht wordt, zo'n warmtenet?
Ik heb altijd gezegd, dat is ook wat eraan bijdraagt dat onder deze voorwaarden het niet kan. Ik heb gezegd, we gaan mensen op geen enkele manier verplichten. Maar dat betekent dat.
En hou je daaraan vast dan?
Daar hou ik aan vast, ja.
Dus er komt nooit een verplichting, nooit, zeggen ze altijd. Maar de komende jaren onder jouw bewind komt er geen verplichting daarop.
Zeker niet, maar dat betekent dat warmtebedrijven zeggen, ja, als we mensen niet gaan verplichten, ja, wie garandeert dan dat er die aansluitingen komen? En die garantie, zeg maar, die zou dan van de gemeente moeten komen.
Dus de gemeente moet dan een soort van het deel dat bijvoorbeeld dan niet de mensen die, stel je bereikt die 70% niet, dan moet de gemeente bijdragen om tot die 70% te komen.
Precies. En die garantstelling, daar zijn hoge kosten mee gemoeid. En daarvan zeg ik dat is niet verantwoord om als gemeente dat te doen.
Maar zo klinkt het alsof als je het en niet verplicht en die garantie als gemeente dus ook niet kan geven, dan klinkt het dus toch lastig om het te realiseren.
Nou, dat.
Of interpreteer ik dat verkeerd? Dat kan ook.
Nee, waar het hier om draait is dat er een heel aantrekkelijk aanbod gedaan moet worden aan mensen. Hè? Want mensen moeten straks ook een nieuwe cv-ketel kopen. Dat kost ook een heleboel geld. Iedereen schat in dat de gasprijzen de komende jaren flink zullen stijgen. Dus we moeten door mensen een aantrekkelijk aanbod te doen in de toekomst van er komt een alternatief. Dit is wat je gaat betalen. Je kan nu instappen of niet. Hè? Maar door dat zo interessant mogelijk te maken.
De investering nu voor de toekomst.
Mensen, ja, gaat het ons lukken om mensen hierin mee te krijgen?
Goed, dan tot slot het laatste punt. De tijd tikt ook verder, dus we gaan hem zo afsluiten. Maar het laatste punt nog even. De grootste onduidelijkheid zit hem namelijk in die restwaarde van het netwerk dat de investeerders moeten gaan aanleggen. Dat heeft ook te maken dus met wat er van de overheid aan zit te komen. Minimaal 51% moet in publieke handen zijn.
Ja.
Is het dan nu gewoon wachten op 2025? Ja, om die onzekerheid weg te kunnen nemen?
Ja, ik denk dat we volgend jaar 2024 moeten gebruiken voor een heel intensief traject als gemeente om ons voor te bereiden op die nieuwe wetgeving. En daar met veel partijen over praten. Ook samen met de gemeenteraad kijken hoe kunnen we hier invulling aan gaan geven. En dan kunnen we in 2025 verder.
Kunnen we concluderen dat het nu dus te vroeg was?
Ja, dat is denk ik de juiste conclusie. We waren onze tijd net iets te ver vooruit. Met de onzekere regelgeving en al die onzekerheden die we net bespraken, past het op dit moment nog gewoon even niet.
Chris, sorry, het was even stil bij jou. Heb jij nog een toevoeging?
Nou, het is niet te vroeg, het is onverstandig. Je blijft aanlopen tegen de hoge kosten. Je blijft aanlopen tegen de financiële risico's van de gemeente. Je blijft aanlopen tegen veel mensen die zich toch liever niet willen aansluiten. En wat mij betreft, wat de Haagse VVD betreft, zetten we dus niet het komende jaar keihard in op opnieuw kijken of een grootschalig warmtenet kan. Maar gaan we keihard inzetten op het isoleren van woningen en het ontwikkelen van allerlei kleinschalige lokale initiatieven.
Red je het daarmee? Dat is ook een grote vraag natuurlijk.
Ja, dat is...
Want Arjen Kapteins noemt net inderdaad van die gasprijzen. Die gaan de komende jaren waarschijnlijk door het dak. Op een gegeven moment nemen die kosten ook heel erg toe.
Ja, klopt. Maar je kan echt al enorm verduurzamen met allerlei kleine bronnen. Je kan de coöperaties oprichten. Dus dat bewoners onder elkaar bijvoorbeeld in een straat zeggen, of in een portiek of in een appartementencomplex zeggen, we leggen allemaal een x deel aan geld in en we schaffen met elkaar één grote bron aan. Er is ontzettend veel elektriciteit in de stad, omdat steeds meer mensen zonnepanelen nemen. Maar die elektriciteit kan je niet goed meer kwijt op het net. Dus je kan gaan kijken van hoe kun je die elektriciteit ergens opslaan. Bijvoorbeeld in grote boilers, waardoor je heet water hebt voor als het kouder wordt. Dus er zijn best wel veel van dat soort alternatieven die je de komende tijd veel beter zou kunnen ontwikkelen. En dan kan je een enorme slag maken. Want er zijn ook onderzoeken die dat laten zien dat tot 90% van de warmte eigenlijk al in de stad is. Dus het is überhaupt maar de vraag of zo'n grootschalig warmtenet echt nodig hebben.
Nou, ik denk dat nog een conclusie die we kunnen trekken uit dit gesprek is dat het een heel ingewikkeld vraagstuk is om de stad te verwarmen, van energie te voorzien. Iets wat we ook de komende tijd nog in de gaten zullen houden. Ik wil jullie in ieder geval onwijs bedanken voor jullie komst. Wethouder Arjen Kapteins en VVD-raadslid Chris van der Hel. Dankjewel voor het gesprek. Straks na de muziek heb ik het over Amare en wat de gevolgen moeten zijn van het honderden pagina's dikke rapport dat er ligt. Dus blijf luisteren en tot zo. Volgens mij pakt de muziek hem niet. Dat is jammer. Ik weet niet wat er nou gebeurt. Maar ik zie wel mijn andere gasten staan. Dus ik ga gewoon de muziek overslaan. En ik ga heel hard roepen naar Rachid en naar Lisa. Kunnen jullie aankomen schuiven? Ik weet niet wat er gebeurt, maar de muziek die pakt hem niet. Dus we praten gewoon gezellig verder. Dat geeft helemaal niks. Ik heb het volgende stuk ook klaarstaan. Dus schuif lekker aan. Ik zie gelukkig dat jullie beiden al van wat te drinken zijn voorzien. Ja, de muziek die ging niet aan. Dus ga rustig zitten en dan gaan we gewoon verder in het gesprek. Dat kan
je
ook.
Je hebt toch wel de kosten betaald, hè? De Buma Stemra.
De Buma Stemra, nou, ik denk het niet.
Dan mag je geen muziek dragen.
Ik denk het eind van het jaar, we zijn er doorheen. Het geld is op. Nee, goed. We zijn alweer aanbeland bij het tweede deel van Spuigasten. En hierin heb ik het over Amare. Deze week was de laatste, was alweer een bespreking van de raadsenquête. En daaruit kwam eigenlijk één grote vraag. Wat moeten de gevolgen zijn van het honderden pagina's dikke rapport dat er ligt? Wie is er verantwoordelijk en wie moet de boete voor de grote fouten die zijn gemaakt? Ik heb het erover met Rachid Guernoy van Hart voor Den Haag en met Lisa van der Voort van GroenLinks. Fijn dat jullie er zijn.
Dank voor de uitnodiging.
Ja, nee, absoluut. Ik zeg het al, Amare. Is het inmiddels een hoofdpijndossier geworden? Ik kijk jou aan, Rachid.
Nou, het is al jaren een hoofdpijndossier. Dat staat ook in die reactie van het college. Dat is ongeveer een van de enige dingen waar ik het met het college mee eens ben, is dat dit het meest politiek gevoelige dossier is in Den Haag van de afgelopen, zeker 20 jaar. Dus, en dit rapport laat ook zien dat er zoveel dingen fout zijn gegaan. Maar niet alleen fout, maar dat we echt, dat de raad gewoon bewust is misleid. En misleid betekent dus liegen, willens en wetens. Nou, dat staat in dit rapport. En we hebben er nu twee keer in de commissie over gehad, uitgebreid. En het college heeft ook kunnen reageren. En de onderzoekscommissie heeft weer kunnen reageren. Ja, en nu is het, ik denk over twee weken is het in de raad. En dan zal ik met hele stevige moties komen.
Nou, dat gaan we in ieder geval zien. Lisa, voor jou ook een hoofdpijndossier?
Nou, ik denk in elk geval dat het rapport laat zien dat er inderdaad heel veel is fout gegaan. Op heel veel verschillende momenten in de tijd zijn er eigenlijk steeds wel grote blunders gemaakt. En ik denk dat nu inderdaad, er ligt een heel dik rapport, we hebben het er vaak over gehad. En nu is inderdaad de vraag, hoe gaan we hiermee verder? Hoe pakken we het op? En vooral ook, hoe zorgen we ervan dat we leren van wat er in het verleden is gebeurd? En dat we dit niet nog een keer laten gebeuren. Dat is voor mij het belangrijkste.
Ja, precies wat jullie eigenlijk ook beide zeggen. Het speelt al heel lang, dat rapport. Maar we komen nu eindelijk richting het eind. De laatste keer dat ik het over Amare heb gehad tijdens Spuigasten was volgens mij na de zomer, toen het rapport dus uitkwam. Kunnen jullie nog heel even mij meenemen in wat is er nou vanaf dat punt de afgelopen maanden gebeurd met dat rapport?
Ja, dat rapport kwam inderdaad in september, begin september uit. En sindsdien hebben we, nou, volgens mij 4, 5 keer in de commissie gesproken hierover. Dat laat ook wel zien dat het niet... er staan flinke conclusies in, veel aanbevelingen. Dus het kost ook gewoon tijd om het daar echt goed over te hebben met elkaar. We hebben het daar onderling over gehad met alleen de commissie, met het college erbij. Wat we eigenlijk gewoon steeds proberen te doen is kijken hoe gaan we nu verder, hoe gaan we de aanbevelingen die de commissie doet oppakken en blik op de toekomst.
Hebben die gesprekken al tot iets geleid, Rachid?
Zeker, maar nog niet voldoende. Kijk, uiteindelijk, je hebt een heel dik rapport, bijna 800 pagina's. Echt, er staan echt hele goede analyses in, maar uiteindelijk komt het op 2 onderdelen neer. De conclusies en de aanbevelingen. En als het gaat over die aanbevelingen, daar is inderdaad breed draagvlak om die aanbevelingen over te nemen. En dat staat ook in de raadsvoorstel. Zal misschien nog hier en daar worden aangescherpt, gewijzigd, verbeterd. Maar daar verwacht ik geen spannende dingen. En dat moet ervoor zorgen dat we in de toekomst dit soort problemen niet meer krijgen. Maar als het gaat over de conclusies, ja, daar zit heel veel verschil tussen. Is het college ook met een aantal conclusies gewoon niet mee eens. Dus dan heb je het standpunt van de commissie, die zegt, dit zijn de conclusies. En het college zegt, ja, maar dat klopt niet. En dit is dan hetzelfde college wat dan na die aanbevelingen moet gaan uitvoeren. En ik zeg altijd, als je al niet neerlegt bij de conclusies, wie zegt dan dat je die aanbevelingen op een goede manier gaat uitvoeren? Ja, en een van de zwaarste aanbevelingen en een van de zwaarste conclusies is die misleiding. De commissie heeft gezegd, de raad is misleid.
Dat het college de raad heeft misleid.
Ja, dus we zijn gewoon volgelogen. En op basis van die leugens heeft de raad dus, want de raad gaat er altijd vanuit, en dat is logisch, dat wat het college aan de raad schrijft en wat het college aan de raad antwoordt, dat dat ook klopt. De raad gaat ervan uit dat de wethouders niet zitten te liegen en de ambtenarij ook niet. Nou, maar een van de allerzwaarste en belangrijkste conclusie is dus dat we misleid zijn en dat het gelogen is.
Nou is het dilemma dat...
Zegt het college ook van, ja, voor mijn tijd, na mijn tijd, maar niet tijdens mijn tijd. Dat is een beetje de verkotende bie-analyse die ze doen.
Jij kijkt daar toch anders naar?
Ja, dat is niet helemaal hoe ik het debat heb beleefd. Kijk, die misleiding is inderdaad, dat vind ik ook de heftigste conclusie uit het rapport. En dat is gewoon een doodzonde. Misleiden, dat hoort niet, dat mag niet en dat zou ook nooit moeten gebeuren. En ik heb ook, het college heeft dat ook gezegd, van er is inderdaad sprake van misleiding. Daar hebben ze ook hun excuses voor aangeboden. Wat het college ook zegt, is dat is inderdaad gewoon op verschillende punten in de tijd gebeurd. En het huidige college heeft dat ook niet altijd geweten, wat er in het verleden is gebeurd. Maar dat er misleid is, dat de raad misleid is, daar.
De huidige wethouders wel. Kijk, het huidige college, dat zit er net 2 maanden. Dus nee, maar er zitten veel wethouders die al een aantal jaren in het college zitten. En een aantal wethouders hadden ook verantwoordelijkheid met betrekking tot spuivoring, de afronden.
Inderdaad over hebben. Want het dilemma voor de hele raad is eigenlijk, iedereen wil gevolgen zien, ook voor het college. Maar die zitten er net. Kan je het college dan verantwoordelijk houden voor die fouten die zijn gemaakt? Ook door dus hun voorgangers?
Ja. Dat is nou helemaal waar ze verantwoordelijk voor zijn. Ook voor je fouten van je voorgangers. Zo werkt het ook. Want anders mag iedereen... Kijk, fouten kunnen gebeuren. Ik had ooit een fout toen ik wethouder was. Toen hadden ze opeens een kommaatje verkeerd gezet, waardoor mensen 100 keer zoveel kregen als wat ze recht op hadden. Dus in plaats van 25.000 euro had de gemeente toen 2,5 miljoen uitbetaald. Ik had dat allemaal niet gedaan. Maar ik was wel de wethouder. Ik heb die verantwoordelijkheid op me genomen. Ik heb gezorgd dat die fouten zijn hersteld en heb richting de raad gezegd, sorry, had niet mogen gebeuren, excuus. Dat was een fout. Maar in dit dossier zit misleiding, zitten leugens. En dat is vele, vele, vele malen erger. En een aantal van die leugens die hebben nog plaatsgevonden tijdens de verantwoordelijkheid van deze wethouders. Van Asten zei bijvoorbeeld, een misleiding was in 2020. Toen was wethouder Van Asten, was toen wethouder. Die zei van, ja, het was wel misleiding. Maar ja, ik kon er niks aan doen, want ik wist het niet. Ja, zo werkt het niet.
Nou zit jij natuurlijk in de oppositie, Rachid. En had misschien met Hart voor Den Haag ook graag in de coalitie willen zitten. Dus is misschien ook wat makkelijk om er hard op te zijn. Lisa, GroenLinks zit in de...
Nee, hadden we hetzelfde gedaan.
Had je hetzelfde gedaan? Oké.
Als wethouders gewoon echt bewust de raad hebben volgelogen. En dat is ook wat Lisa net zei. Dat is gewoon een doodzonde.
Goed, maar Lisa, GroenLinks zit dus in die coalitie. Kijk jij er hetzelfde naar als Rachid? Kan je het huidige college echt verantwoordelijk houden voor die gemaakte fouten?
Ja, ik denk niet dat dit per se een coalitie-oppositie dingetje is. Ik denk inderdaad dat je moet kijken naar wat wil je nu bereiken. En ik denk dus dat het inderdaad wel meespeelt dat veel van die feiten wat langer geleden gebeurd zijn. Kijk, ik denk dat als dit allemaal aan het licht was gekomen op het moment dat iedereen er nog gezeten had, dan was het voor ons ook makkelijk geweest. Dan hadden we ook gezegd, ja, dit is gewoon niet hoe je met de raad omgaat. Hier moeten gevolgen aan zitten. Nou is het inderdaad zo dat je ook wethouders verantwoordelijk kunt houden voor dingen die in het verleden zijn gebeurd. Maar waar wij wel mee worstelen als GroenLinks is gewoon hoe gaan we hier nou met verder en waar heeft de stad ook het meeste aan?
Waar neigen jullie naar?
Nou kijk, ik vind dat we geen conclusie moeten trekken voordat het debat echt gevoerd is. Dus we gaan hier in de raad nog over praten. Maar uiteindelijk een politieke consequentie ergens aan verbinden, dat kan ook waarde hebben. Dat is, ik vind niet dat het alleen maar een symbolisch signaal is. Tegelijkertijd, als je bijvoorbeeld naar landelijke politiek kijkt, waar het kabinet aftrad om de toeslagenaffaire en daarna eigenlijk in een beetje dezelfde samenstelling wel doorging, dan vraag ik me wel af, wat heb je daar dan aan? En heb je dan niet meer aan juist een college wat nu al die debatten heeft gevoerd, wat dit helemaal doorleefd heeft, dit rapport, wat zegt, wij willen daar echt mee aan de slag. Is dat dan niet beter om daarmee door te gaan en echt met elkaar daar proberen de lessen van te trekken?
Ja. Rachid, jij zei zelfs van, je hebt vragen gesteld ook in de voorgaande gesprekken. En jij zei ook, heeft het college aangifte gedaan tegen wethouders van toen?
Nou, en tegen gewoon aangifte gedaan dat een misdrijf heeft plaatsgevonden. Want een van de grootste conclusies die de commissie heeft geconstateerd is dat die aanbesteding, dus de wijze waarop we het in de markt hebben uitgevraagd, zodat uiteindelijk de bouwen van dit pand
ondertussen wijs je naar Amar bij ons op de achtergrond.
Dat hij eigenlijk onrechtmatig was. En daarvan is het college verplicht om aangifte te doen. Het enige wat het college doet is zegt, nee, het was helemaal niet onrechtmatig. En die zijn het dus niet eens met die commissie. Dus dat is ook een groot probleem. Hè? De commissie heeft al een paar jaar zijn ze dit aan het onderzoeken. Die hebben er heel veel tijd en energie in gestopt met heel veel specialisten en experts. En dit onderzoek heeft bijna 5 miljoen gekost. Hè? En dan zegt het college, toen dat rapport eenmaal uitkwam, toen hebben ze een adviseur gevraagd van, zeg even dat niet zo is. Nou ja, en nu zeggen ze, ja, nee, die aanbesteding is niet onrechtmatig. Dus daar zit ook een heel zwaar verschil tussen het college en de commissie, die bestaat uit de raadsleden. Dus daarom denk ik ook, ik had niet verwacht dat het hele college zou blijven zitten toen dit rapport uitkwam. Ik had ook niet verwacht dat de wethouder zouden blijven zitten totdat het straks in de raad is. En het is dus uiteindelijk aan de raad om te bepalen wat de politieke consequenties zijn. En deze wethouders die zeggen gewoon van, ja, sorry, ik ga weer verder, want er is niks aan de hand en ik ga mijn best doen in de toekomst.
Ik zag jou net toch een beetje schudden, Lisa.
Ja, dit ligt natuurlijk ook wel weer wat genuanceerder. De enquêtecommissie heeft niet geconcludeerd dat de aanbesteding onrechtmatig is. Die hebben steeds bewust het woord ongeldig gebruikt.
Dat is hetzelfde.
Omdat zij ook zeggen of iets onrechtmatig is of niet, dat is aan een rechter om te beslissen. Nou ben ik geen aanbestedingsjurist, maar wel jurist. En ik weet ook, het recht dat is geen exacte wetenschap. Dus er is altijd iets van een grijs gebied, iets van interpretatie. Maar goed, voordat we hier een heel technisch verhaal gaan houden, wat mij betreft is het echt het belangrijkste. Laat het college zien dat zij erkennen wat er fout is gegaan en dat ze dat in de toekomst willen verbeteren. En dat er dus er is heel veel misgegaan rondom die aanbesteding. Ook de keuze voor wat voor type aanbesteding er gekozen is, past helemaal niet bij het soort gebouw dat er gebouwd ging worden. En volgens mij is het belangrijk dat we daarvan leren. En dat we ook de ambtelijke organisatie op zo'n manier inrichten dat er ruimte is voor tegenspraak. Want dat is ook waarom veel dingen hebben kunnen gebeuren. Er is een soort van tunnelvisie geweest waar niemand eigenlijk een tegengeluid kon geven, omdat daar geen kans voor werd geboden. Ja, dat zijn wat mij betreft de punten waar we op moeten focussen.
En niet alleen, kijk, Lisa is jurist. Ik ben jurist en ik ben heel lang aanbestedingsjurist geweest. Kijk, de consequentie van het veranderen van die aanbesteding, dat was nog Dolf Wijsmullen en Ingrid van Engelshoven, die hebben het echt de allergrootste blunder gemaakt die er maar is. En dat heeft de stad echt tientallen, zo niet honderden miljoenen gekost. Dus daar zit de grootste fout en eigenlijk de grootste misleiding. Want zij zeiden, het wordt allemaal beter, sneller en goedkoper. Nou, het werd één drama en iedereen die een beetje verstand van had, en als ze hadden geluisterd naar de adviezen, dan hadden ze dat niet gedaan. Maar ja, dat is één. bij die aanbesteding, en daarom hamer ik zo op die M. Ze wilden een gebouw bouwen. En als je, als je dat samen doet met de bouwer, dan krijg je een beter gebouw. En straks, als je onderhoud moet plegen, wordt het ook een stuk goedkoper. Dus ze wilden dat in één ding, zodat je duidelijk hebt over de bouw van de kosten van de bouw, maar dan ook de kosten van het onderhoud. En waarom ik zo hamer op die onrechtmatigheid, die onderhoudskosten, die zijn nu totaal onduidelijk. Dus in plaats dat je dat nu duidelijk hebt, heb je dat onduidelijk. Dus dat wordt weer een miljoenen kosten. Dat gaat weer miljoenen kosten. En dat komt uiteindelijk weer bij de gemeente terecht. En dat is de reden dat ik en die commissie zo hamert op die fouten. En de verantwoordelijkheid.
Dan zegt het college eigenlijk vooral van, laten we vooruitkijken. Laten we kijken naar de toekomst. Laten we inderdaad leren van die fouten en laten we vooruitkijken. Is dat genoeg voor jullie?
Nee.
Nou, ik denk inderdaad, met alleen vooruitkijken ben je er niet. En je moet ook niet, het is ook te makkelijk om te zeggen, nou, we omarmen het rapport en maar weer door. We hebben in een eerder debat met de commissie ook echt aangegeven, we vinden het belangrijk dat ze goed reflecteren op de conclusies. Want de aanbevelingen, nou, die spreken voor zich. En ik denk ook dat eigenlijk niemand daartegen kan zijn. Maar als je die aanbevelingen goed wil opvolgen en als je ook het vertrouwen weer terug wil winnen, dan moet je echt wel erkennen wat er is gebeurd en wat er is misgegaan. Dus ik denk inderdaad alleen maar zeggen, nou, dit was dit, we hebben een mooi rapport en we kijken vooruit, is niet genoeg. Je moet echt wel rekenschap geven van wat er is gebeurd, die conclusies omarmen en ook laten zien dat je het.
Hoe ziet dat er dan uit, conclusies omarmen? Wat is dat? Wat is het gevolg daarvan?
Nou ja, ik vind het bijvoorbeeld heel goed dat het college, en dat is ook, daar hebben we ook wel eventjes om moeten vragen een aantal keer. Dat kwam niet helemaal vanzelf. Maar uiteindelijk heeft het college nu op schrift gereageerd op alle conclusies, die ook omarmd en zijn excuses aangeboden. Dat hebben ze in de commissie gedaan, maar dat hebben ze ook op schrift gedaan. Ja, ik vind dat wel een waardevol gebaar. Dat je echt zegt, nou, wij nemen onze verantwoordelijkheid en we bieden onze excuses daarvoor aan.
Nou, zei jij, Rachid, net heel hard nee, dat is voor mij niet genoeg.
Maar kijk, als er fouten zijn gemaakt, dan denk ik, ja, daar heb je als college, als wethouder niet altijd hele controle over. Ik heb net ook al een voorbeeld genoemd. En sommige fouten zijn gewoon echt jammer. Maar ja, daar kun je dan sorry voor zeggen. Ja. Maar bij misleiding, als je willens en wetens de raad hebt voorgelogen, daar past geen sorry. Daar past eigenlijk maar één conclusie. En dat is dat je je politieke verantwoordelijkheid neemt en zegt van, ik trek me terug.
Dan zitten er natuurlijk ook,
doen ze dus niet, hè?
Nu in een net nieuw college zitten er partijen bij als een Denk, Partij voor de Dieren. Die zitten nu net 2 maanden in een college, daarvoor totaal niet betrokken geweest. Vind jij het dan terecht dat zij mee moeten boeten voor die gemaakte fouten?
Nee, maar ik heb ook niet gezegd dat het hele college moet aftreden.
Het gaat om specifieke wethouders.
Specifieke wethouders die betrokken zijn, die gewoon die fouten, die misleiding hebben gemaakt. Gedaan. Dat is het punt. En dat zijn een aantal wethouders.
En om welke wethouders gaat dat volgens jou?
Dat gaat vooral om Van Asten en Bruines.
Is dat voor jou is dat voor GroenLinks een optie?
Nou ja, nogmaals, ik zei net ook al, ik vind het echt niet. Ik vind het gewoon principieel niet goed om al een oordeel te vellen als het debat nog niet is afgerond. En het debat is nog niet afgerond, want we hebben daar in de raad nog over. Kijk, ik denk wel, daar hebben we het ook uitgebreid over gehad in de laatste commissievergadering, die misleiding. Die is gebeurd door het college, de entiteit het college. En dat is gewoon gebeurd. Dat is op verschillende momenten in de tijd gebeurd. En ook op het moment dat inderdaad bepaalde wethouders er al zaten. Dat zegt niet per se dat die wethouders dat op dat moment ook zelf wisten. Maakt het niet goed. Ik bedoel, het is nog steeds een doodzonde. Daar blijf ik bij. En het is nog steeds.
Als ze het al niet wisten, hè? Het is natuurlijk makkelijk om te zeggen, ik wist het niet. En als ik zie welke portefeuille ze hadden. Kijk, D66 heeft jarenlang op die portefeuille cultuur gezeten. Jarenlang hebben zij meegedaan aan dit pand. En het was uiteindelijk een politieke keuze om een nieuw gebouw neer te zetten. En dat begrijp ik, helemaal vanuit mijn verleden. Maar uiteindelijk gaat het erom, als er een meerderheid heeft gekozen voor een bepaalde keuze, bijvoorbeeld bouw van dit pand, dat je daarna wel de raad eerlijk moet informeren over hoe het gaat, wat goed gaat, wat misgaat, wat slecht gaat en wat de risico's zijn. En daar wringt het hem. En dan zijn de D66-wethouders, met name Bruines, maar ook Van Asten, die hebben daar jarenlang de verantwoordelijkheid voor genomen. Het rapport laat heel goed zien dat die misleiding al heel lang speelde. Dat heel veel mensen het wisten. En dan uitgerekende 2 verantwoordelijk wethouders niet wisten. Ja, dat gaat er bij mij niet in.
Goed, volgens mij zijn jullie er samen ook nog niet helemaal over uit wat er nou moet gebeuren.
In ieder geval dat het oppositie-coalitie-ding wordt. Want het nieuwe college heeft het altijd over de nieuwe bestuurscultuur. Mm-hmm. Dat we niet mee moeten gaan met de keuzes die het college maakt en dat dan de fracties gewoon ja en nee moeten zeggen. Van die cultuur willen ze af. Nou ja, dit is het goede moment om dat dan toe te passen. En als dat niet gebeurt, dan weet ik ook weer genoeg. Dan stelt die nieuwe bestuurscultuur helemaal niks voor.
Ben je het daar ook mee eens?
Ik zei net al, ik vind het ook niet dat dit een oppositie-coalitie dingetje is.
Nee.
Wij zijn ook nog aan het worstelen met wat moeten we hiermee. Tegelijkertijd is een van de belangrijkste conclusies uit het Amare-dossier ook dat er dingen mis zijn gegaan. Omdat, zo schrijft die commissie, de raad soms meer bezig was met de poppetjes dan met de inhoud. En dat vind ik ook wel, dat vind ik ook iets wat we ter harte moeten nemen. Van waar gaat het nou om? Gaat het er nou om dat we zorgen dat dit soort fouten niet meer worden gemaakt? Dat heeft de stad ook enorm veel geld gekost. Zeg maar dat moeten we voorkomen. We moeten zorgen dat we lessen trekken. We moeten zorgen dat we als raad betere informatiepositie krijgen. Ik zou willen dat het debat zich daarop zou focussen en niet op de poppetjes.
Duidelijk. We gaan het in ieder geval zien binnenkort. Dus meer duidelijkheid over wat die gevolgen nou gaan worden. In ieder geval dus, volgens jullie hoeft het college niet te vallen. Het gaat dan wel om specifieke gevallen waar wat zou moeten gebeuren. En het vooruitkijken, juist ook wat jij benadrukt, Lisa. Zodat zoiets in de toekomst niet gebeurt. We gaan het allemaal in de gaten houden. Dank je wel voor jullie komst. Rachid Ghanoui van Hart voor Den Haag en Lisa van der Voort van GroenLinks. Blijf nog wel even zitten, want het is tijd voor Marcel Vrek. Volgens mij heb ik weer... Je bent er al, Marcel.
Ja, ik ben even aan het kijken of ik op de camera sta.
Ja, je bent druk met papiertjes aan het wapperen. Ik kom zo wel bij je staan met mijn telefoon om nog wat te filmen. Nou ging er net wat mis met de muziek. Volgens mij heb ik nou gevonden wat het is. Dus als het goed is, krijgen we nou een promo van Straatwijs.
Elke zaterdag straatverhalen in Straatwijs.
Hoe lang woon je hier al? Wat is dit voor een buurt? Ben je nou een Hagenaar of een Hagenees?
Bijzondere verhalen over onze stad.
Ja, het is heel ernstig. Ik ben in Delft geboren.
Ja, dan ben ik toch Hagenees.
Ik ben geboren zelf in de kraamkliniek op de Dullerijweg.
Een Hagenees is volgens mij iemand die hier is geboren en Den Haag is trouw gebleven en hier is blijven wonen.
Elke zaterdag Marcel Verrek en Theo Bollerman met Straatwijs. Van 12 tot half 1 op Den Haag FM.
Ja, Marcel, je bent dus in de studio. We hoorden je net al eventjes.
Ja.
Straatwijs, waar ben je straks?
Ik ben straks in de omgeving van de Pomona-laan, want daar woont Pieter Grinwis, oud raadslid, thans Tweede Kamerlid.
Kamerlid nu.
Van de weinige... ChristenUnie-leden die nog in de Tweede Kamer mogen zitten. Ze hebben twee zetels verloren. Tot mijn verbazing zat hij gisteren zelfs bij Op 1. Dus ja, dat...
Dan werd hij daar op Twitter trouwens wel, of X, werd hij wel aangeduid als nieuw Kamerlid. Maar zo nieuw is hij niet meer.
Hij heeft er al in gezeten. Dus, de omloopsnelheid is tegenwoordig niet zo hoog. Dus, maar in ieder geval heel interessant.
En binnenkort trouwens een hele leuke gast, hè, bij Straatwijs.
Wat?
Binnenkort een hele leuke gast bij Straatwijs.
Ja, de allerhoogste. De allerhoogste van het land.
Hebben we het al over mij?
Dan hebben we het niet over Willem-Alexander, niet over Janno van Beurden, maar over Mark Rutte.
Leuk.
Dan heb ik een gesprek binnenkort met hem vanuit het torentje, over het torentje in het Binnenhof. En dat is dan natuurlijk heel mooi, zo'n beetje tegen het eind van het jaar. Dat is genoeg om over te praten dan.
Nou goed, nu tijd voor jouw column.
Zeker wel. Stadgenoten, we naderen het einde van het jaar en dan wordt er altijd teruggekeken. En terugkijken, dat is nu sowieso al de politieke trend. Veel partijen scoren met hun retro-retoriek. Niet alleen in de top 2000 herleven oude tijden, maar ook in de voornemens van populaire politici. Grenzen dicht, geen Europa, de gulden weer terug, buitenlanders in het buitenland, stikstof en CO2 geen probleem, we stoken op olie en gas, derde publieke netweg. Alleen dat verbod op hoofddoekjes is dan weer raar, want ik kan me herinneren dat mijn Nederlands hervormde moeder heel vaak een hoofddoekje droeg. Zeker als ze haar haar had laten permanenten. Overigens een leugenachtig woord, dat permanente, want dat moest toch weer eens in de zoveel tijd. Dus dat haar zat heus niet permanent goed. We hadden thuis trouwens ook een droogkap. Een mysterieuze omgekeerde emmer waar mijn moeder haar hoofd met krulspelden instak en dan op een stoel de libellen ging zitten lezen. Warme lucht welde op. Op verzoek mochten we wel eens heel kort onze hoofdjes in de droogkap steken. Dan werd je haast duizelig van de hitte. Helaas hing de droogkap in het slaggebied van de pingpongtafel. Die stond opgesteld in onze achterkamer en die door de hele buurt gebruikt werd, omdat ook bij ons een touwtje uit de brievenbus hing. Tijdens een van die sessies is met een flinke uithaal van een tafeltennisbeetje... ik denk dat we mijn vader daarvan de schuld moeten geven. De plastic rand van de droogkap versplinterd. De warme lucht bleef zo niet meer in de kap. Maar mijn moeder, dochter van een timmerman, die toevallig ook nog Frans heette... was buitengewoon handig en fabriekte van een oud stuk oranje plastic en wat tape een nieuwe rand. Je kon er niet meer doorheen kijken, maar je haar werd wel droog. Zo werden in die tijd de zaken opgelost. Geen geweeklaag, geen slachtofferschap. Gewoon praktisch nadenken en soms genoegen nemen met iets minder. Dat zijn nou zaken die ik bij het huidige electoraat en hun rattenvangers wat minder waarneem. Denken jullie nou echt dat er met deze partijen een nieuw kabinet gevormd gaat worden? Iemand vroeg aan mij, hoe lang denk je dat de formatie duurt? Mijn antwoord luidde, tot de volgende verkiezingen. En dan zal de prille Tweede Kamer weer ververst worden, net zolang tot elke expertise eruit verdwenen is. Die is tenminste nog wel in de gemeenteraad, zeker op het gebied van ophef en vertier. Ruim voor oud en nieuw is het daar elke keer weer vuurwerk. Illegaal vuurwerk kan tegenwoordig trouwens worden ingeleverd bij het ADO-stadion. Ook niks nieuws, dat gebeurde vroeger ook al, alleen werd het dan gelijk afgestoken. ADO doet het best aardig, ze staan vierde, maar volgens de Belgische ADO-speler Waam herbergt het team te weinig klootzakken. Dat is natuurlijk ook de Waam-gedachte, dat je in het ADO-stadion weinig klootzakken zou kunnen aantreffen. Ik heb Aadje Mandveld nog meegemaakt en Lex Schoenmaker. Echt geen lievertjes hoor. Legendarische Lex was trouwens bijna uit zijn ADO-ambassadeurschap geschopt, maar dat is toch voorkomen. Hij mag blijven natuurlijk ook, omdat hij uit de goede oude tijd komt. Toen het Haga ziekenhuis nog gewoon het Lerkenburg heette en er nog geen tekort van 20 miljoen was. Dat heeft straks veel nare personele consequenties. Heel vreemd ook, want normaal gesproken zijn we blij als er iemand uit het ziekenhuis ontslagen wordt. We kijken terug, maar we moeten ook vooruitkijken, want de toekomst komt eraan, onstuitbaar. Onze kroonprinses is inmiddels ook alweer 20. Maar als ik haar was, zou ik voorlopig ook nog even terugkijken. Ten slotte van mij nog een klein blikje in de nabije toekomst. Straks in Straatwijs, ik zei net al, voormalig Haags gemeenteraadslid en thans Tweede Kamerlid Pieter Grimwis van de ChristenUnie. ChristenUnie of ChristenUnie, dat is alweer zo'n dilemma. We gaan het hebben over de Pomona-laan in de Vruchtenbuurt. Weten jullie hoe die in de goede oude tijd heette? De Pruimelaan.
Inderdaad. Denk ik voor mijn tijd.
De Pruimelaan. Daarbij dachten veel Hagenezen meteen aan de Geleenstraat. Vandaar dat ze er al snel Pomonolaan van hebben gemaakt. Genoemd naar de godin van het fruit. Want ja, niet alles van vroeger was beter. Hou je Haags, kijk ook vooruit, geniet van het goede. En tot snel.
Marcel Verrek, dankjewel voor je column.
Graag gedaan.
Goed, dat was hem weer voor deze week, spuigasten. Marcel, dus nogmaals dank weer voor je komst. Rachid Gernoui, Lisa van der Voort, ook dank jullie wel dat jullie er waren. Sorry, een beetje een chaotische uitzending doordat er wat misging met de muziek. Maar dat was hem voor deze week. En volgende week weer met Ron Vrezen. Tot dan!